Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy psalm Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet er deze week echt toe? Wel, berichten komen naar buiten dat Meta bakken met geld verdient met al die fraudeleuze ads. We weten dat ze er niks aan doen. We weten nu ook waarom. Ze verdienen daar gewoon massa's met geld aan. En dan ontbreekt de incentive natuurlijk. Donald J. Trump is nog eens op Truth Social geklommen om te verklaren dat alles wat Biden heeft getekend ongeldig is. Dus dat betekent ook het data privacy framework wellicht. En dan hebben we bij onze noorderburen tegen de golven van commentaar en bezorgdheden om soevereiniteit in. Denkt de Nederlandse Belastingdienst, we gaan gewoon lekker volledig naar de cloud, we doen het alsnog. Wat hebben we nog? Een uitspraak van de GBA. Eentje waar, moet ik zeggen, Tim, echt alles in zit. Politieke intrige, burn-outs, verkeerd gebruik van burgergegevens om je boek te promoten, slechte anonimisering, advocaten zonder privacy-specialisatie, maar die je wel kent uit je politieke carrière. Het is een prachtige. En natuurlijk hebben we nog de gewone dosis datalekken, miljoenen boetes, geen AI deze keer, dat mag ook wel eens een keer, met een paar leuke privacy-pointers. Ik denk dat we er tegenaan kunnen, Tim.
Absoluut, absoluut, inderdaad. Kijk, ik heb er al heel erg naar uitgekeken om er terug aan te starten.
Yes, indeed. En het eerste wat ik even meeneem, omdat we het vorige week ook al hadden over het feit dat Meta eigenlijk al lang goed en wel wist dat zij slecht zijn voor mensen. En dat mensen die, dat onderzoek halen we aan, was in 2020, wat we misschien toen nog niet op die manier hadden benoemd vorige week, maar blijkt dus een onderzoek te zijn wat wel informatie uit die rechtszaak komt. Maar in 2020 was het onderzoek wat ze zelf hadden besteld bij Nielsen, om dus te kijken wat zijn de effecten van mensen die stoppen met Facebook. Ik neem aan dat ze zoiets wilden horen zoals van ja, ik heb minder contact met mijn vrienden en ik voel me slechter. En ja, wat ze ook hoopten dat eruit kwam. In de praktijk bleek dat vies tegen te vallen. Kwam daar namelijk uit wat we al wel meegaven, dat mensen zich gelukkiger voelden en meer het gevoel hadden dat ze een beter zelfbeeld hadden en noem het allemaal maar op. Nu goed, dus we hadden ze vorige week al meegenomen. En een van de dingen die je daar ook voorbij hoort komen altijd is al die fraudeleuze ads die op Facebook voorbij komen. Hè, waar men dan het gezicht van een bekende Vlaming of een bekend personage gebruikt om scams aan te kondigen. Mensen klikken daarop, trappen erin. Je kunt dat wel rapporteren, maar dan moet er een 95% zekerheid zijn volgens Facebook's eigen statistieken, hoe ze dat bepalen, dat het een fake ad is. En dan wordt die verwijderd om dan vervolgens binnen de kortste keren weer opnieuw te verschijnen. Nu heeft men bij Reuters, die hebben wat interne documenten, waar ook eerst die dat rapport van de effecten op het niet gebruiken van Facebook al voorbij kwamen. Reuters heeft nog wat vrijgegeven. En dat blijkt dat 10% van de volledige jaarlijkse omzet op advertenties van Facebook, 10% is puur advertenties van die scams. Dat is alles. That's it. 10% van hun omzet uit advertenties. Dan hebben we het, om dat eventjes in getallen te plaatsen, 16 miljard per jaar. Dit werd geplaatst in een Engelse krant en daar hebben ze het over 600 miljoen alleen al in de UK. Nou, we mogen er rustig van uitgaan dat bij ons en op andere plekken ook zo'n bedragen zijn. Tim, dan wordt het al meteen duidelijker waarom Facebook daar zo weinig aan doet. Men komt dan met excuses van ja, dat is moeilijk en we kunnen dat niet identificeren. Maar de bottom line is gewoon, als je daar 16 miljard per jaar aan verdient, dan zijn die incentives misschien ook een beetje afwezig.
Ja, klopt. Zeker omdat je eigenlijk ziet dat social media platformen zeker en vast wel de capaciteit hebben om bepaalde zaken van het platform te proberen weren of om daar zaken tegen te doen. Maar natuurlijk, als een deel van je inkomsten daaruit komen, ja, dan moet je eigenlijk vertrouwen op de integriteit en een stukje ethiek. En laten dat nu net twee zaken zijn waar we keer op keer tegenaan lopen bij dat soort spelers, dat die vergeten worden. Ten koste van heel de maatschappij, eigenlijk.
Ja, precies. Absoluut. En ja, uit die cijfers blijkt het dus maar weer. Op die manier, op geen enkele manier, ga je ze stimuleren om daar iets mee te doen. Ik sta er wel van te kijken dat het echt om zo'n gigantisch bedrag gaat wat ze daarmee verdienen. Wat moeten we er nog van zeggen? Dit benadrukt nog maar eens. Facebook, afsluiten die handel.
Weet je wat ik daar wel... Dat is op zich wel iets leuks om eens over te discussiëren. Niet per se nu, want we hebben nog heel veel om het over te hebben. Maar gewoon als een discussiepunt zou ik dat wel eens leuk vinden. Het idee dat je zegt dat in heel veel dialogen, als het bijvoorbeeld gaat over het weren van kinderen op social media, dat dan vaak het argument wordt gegeven, ja, maar social media is een heel belangrijk onderdeel geworden van het sociaal omgaan van kinderen. Het is een maatschappelijk vorm geworden. Het is een belangrijk deel van onze digitale samenleving. Maar dat men dan niet diezelfde standaarden lijkt te hanteren of diezelfde, hoe zal ik het zeggen, verwachtingen van wat eigenlijk een sociaal forum dan zou moeten zijn, gaat opleggen in dit soort analyses waar het blijkt dat Facebook, Meta, een praktijk in stand houdt die dat actief schaadt. Daar zou je dan toch van mogen verwachten, als we dan toch met z'n allen zeggen, hey, het is een belangrijk deel van onze digitale samenleving, dat we dan ook van dat platform dat moet voorzien, verwachten dat ze onzinnige content of content die heel afleidend is en zelfs criminelen ondersteunt, dat ze daar toch meer proactief in zijn om dat weg te werken, in plaats van dat ze dat nu gewoon en met een soort gedoogbeleid van zeggen van ja, we doen er niks aan, want het brengt ons geld op.
Ja, het is iets, we kunnen nog meegeven. Ze hadden bij de Press Gazette, waar ik het artikeltje vandaan had, hadden ze ook de Meta-woordvoerder Andy Stone. Die moet ik trouwens niet tegen de Press Gazette, maar tegen Reuters. Die daar dus zei dat het gewone antwoord wat Meta altijd doet bij deze dingen van ja, wat jullie meenemen is een selectief beeld. Jullie hebben cherrypicking gedaan aan het rapport. Dit is niet hoe wij omgaan met scams en fraude. Om het gewicht even goed mee te geven, zijn laatste zinnetje waarin hij dat aanhaalt, ga ik eventjes gewoon in het Engels citeren. We aggressively fight fraud and scams because people on our platforms don't want this content. Legitimate advertisers don't want it and we don't want it either. Inderdaad, Meta, natuurlijk. 16 miljard is iets waar jullie om staan te popelen om die buiten de deur te gooien. Het doet mij wel denken, iets wat wij al vaker hebben benoemd. Nu zie je dus dat 10% gaat over die scam-advertenties. We weten al dat een gigantisch deel van advertentieinkomsten ook voortkomt uit bots die klikken op advertenties en waar dan mensen voor betalen. Ik denk, en ik ga hier gewoon eventjes er een percentage tegenaan gooien, maar als we dus weten dat die 10% zijn die scams, ik denk dat we niks overdrijven als we zeggen dat 10-15% van de andere kliks ook nog eens gewoon botsen zijn. En dan kom je dus tot aantallen waar 25% van Facebook zijn omzet komt gewoon voort uit pure fraude. Nou, en dan die andere 75% komt voort uit het misbruiken van onze gegevens, onze jeugd beïnvloeden, politieke verkiezingen beïnvloeden. Wat doet dat platform nog in ons bestaan, Tim?
Maar we kunnen de leuke kattenvideo's opzien, Bart. Oh, daar is het toch allemaal voor bedoeld. En we kunnen leuke memes bekijken en receptenvideo's en whatever.
Ja, ik heb geen idee. Ik moet toegeven, ik zit wel op een site zoals Reddit, kijk ik wel eens naar. Ik zit op LinkedIn. Daar kan ik mezelf nog van vertellen dat het niet de non-stop feed is met AI-slop en dat er nog informatie op zit. Maar de Facebook, de meta-tooltjes, Facebook, Instagram, Threads, noem het allemaal maar op. Daar heb ik echt nooit op gezeten en... Ja, nee, dat gaan we voorlopig maar gewoon zo houden. Nu goed, genoeg gerant over Facebook. Tijd om te ranten over Donald J. Trump. Normaal gezien is zijn politiek en de dingen die hij doet en die in Amerika gebeuren, proberen we zelfs een beetje van weg te blijven, zou ik bijna zeggen. Want het is Amerikaans. Alle nieuwsmedia, bijvoorbeeld de VRT bij ons, die spenderen er al veel te veel tijd aan. Maar deze is rechtstreeks gerelateerd aan privacy. Beetje GDPR juridisch, maar... toch wel heel relevant voor alle privacy professionals, want Donald J. Trump is nog eens in de pen geklommen op Truth Social. Ik weet niet of jij het hebt meegekregen, Tim, maar heel die saga rond de autopen van Joe Biden, zeg je dat iets?
Nee, ik moet toegeven dat dat mij niks zegt. Ik moet ook wel meteen erbij zeggen dat ik eigenlijk bewust weg probeer te blijven van Amerikaanse media en al het gedoe daar, want het is gewoon... zo vermoeiend om elke keer weer een nieuw soort politiek drama te hebben. Dus I don't care anymore. Laat ze maar doen.
Je hebt helemaal gelijk. Alleen ik ben dus best wel een Reddit. Daar wil ik nog graag wel eens opkomen. En daar krijg je heel veel van die Amerikaanse content. En de autopen-saga gaat erover dat iets wat op allerlei plekken in gebruik is. We kennen het allemaal wel. Je krijgt een brief binnen. Die is verstuurd door zogenaamde algemeen directeur van noem het allemaal maar op welke partijen en instanties je allemaal brieven van krijgt. En die handtekening is natuurlijk geen handtekening. Dat is gewoon een digitaal stempeltje wat erop geplakt wordt. deze saga gaat er dus over dat Trump zegt van ja, allerlei dingen die Biden heeft zogenaamd getekend, die zijn met zo'n autopen getekend. Het is al heel lang een stokpaardje van hem dat hij probeert af te dwingen dat dat dus eigenlijk ongeldig is. Waarmee hij natuurlijk de zoon van Biden, die heeft Biden in zijn laatste dagen als president, heeft hij die een pardon gegeven om uit de bak te krijgen. Kun je wel zeggen wat je wilt, maar één ding wat Biden al lang zag aankomen is dat Trump een soort wraakactie ging doen tegen iedereen die hem heeft dwarsgezeten of achter Biden zelf. Dat heeft hij willen voorkomen door een aantal mensen dus zo'n amnestie te geven. Hè? Dat is een pardon. Dat zat Trump al lang dwars. En dus die zoekt naar allerlei manieren om naar handen uit te komen. En nu heeft hij dus verzonnen van ja, op het moment dat dat getekend is met zo'n autopen, hè, dus niet met Biden die zelf handmatig tekent, maar op zo'n geautomatiseerde manier, ja, dat is niet geldig, dat mag niet. Nu goed, met je eens, dat ging vooral over dingen die Amerikaanse politiek aanbelangen, maar nu heeft Trump op True Social dus aangekondigd, en zo heftig had hij het nog niet eerder gezegd, hij was er al veel mee bezig, maar nu heeft hij gewoon gezegd, alle documenten, proclamaties, executive orders, memoranda, contracten, wat dan ook, die getekend zijn met die autopen, die zijn ongeldig. Ik verklaar die bij deze ongeldig. Nu, wat betekent dat voor privacyland? Dat betekent dat die executive orders, waar het privacy framework wat ons toelaat om nu heel veel gegevens op en neer te sturen met al die Amerikaanse big tech bedrijven, dat is daarop gestoeld. Dat is gestoeld op zo'n executive order. Het zou dus kunnen betekenen, en daarom is het best wel relevant, dat als dat echt doorgedreven wordt, en want dat is een hele grote if, hè? Trump kan er nou wel op True Social gooien, maar er zit een heel groot verschil tussen wat Trump op True Social gooit en wat ook vervolgens effectief gebeurt. Maar als je dit er bij de rechtbank doorheen zou krijgen, dan kunnen we ons data privacy framework meteen in de prullenbak gooien. En dan zijn we weer lekker terug naar een Schrems 2 context. Dan moeten we dan misschien Trump 1 noemen of zo. Maar in ieder geval, dan hebben we best een probleem. Dus interessante tijden.
Ja, zeer benieuwd om te kijken hoe snel dat hierop gereageerd wordt, ook vanuit de Europese Unie. Dit is op zich al de zoveelste nagel in de doodskist van het data privacy framework. Ik weet niet of je dat nog herinnert, Bart, maar eind januari dit jaar nog heeft Trump al 3 leden van de Privacy and Civil Liberties Oversight Board, wat dat ook eigenlijk een van de belangrijke pilaren was van het DPF framework, ontslagen, waardoor dat Oversight Board hun quorum verloor. En dus eigenlijk zou je daar op dat moment al in vraag kunnen stellen of dat überhaupt de safeguards die voorzien werden toen nog door de Biden administration nog konden opereren en dus dat data privacy framework nog altijd relevant was. Dus nu, met het feit dat dan die executive orders gewoon integraal worden opgeschorpt, waar dat Privacy and Civil Liberties Oversight Board eigenlijk mee door ontstond, stel ik me echt op de vraag of hoe lang het gaat duren voordat het data privacy framework integraal wordt geannuleerd. Want nu hebben we wel zeer concrete gronden om dat te gaan doen. Je kon over dat gebrek van een quorum op dat board, daar zou je nog over kunnen discussiëren. Het feit dat die executive orders die dat mee ondersteunen, die bijkomende safeguards voor de Europese Unie, compleet wegvallen, ja, dat is, maak het eigenlijk formeel, wat we allemaal al lang dachten, denk ik. Zeer benieuwd daarnaar.
Zonder er verder al te diep op in te gaan, maar ik kan nog wel meegeven voor de privacy professionals onder ons. In de Laton-beslissing is het niet hebben van een quorum in die board al besproken en zag men daar niet meteen een probleem mee, omdat er nog andere garanties zijn. Als nu zou blijken. Maar opnieuw, hè, Trump gooit op True Social, dat is nog heel ver van een rechter die effectief zegt, inderdaad, die autopen handtekeningen, die kunnen niet. Maar als dat er komt, ja, dan zijn we meteen klaar voor interessante tijden in het privacylandschap. We gaan even door met een andere update. Ik had de vorige keer spraken we over, of alweer 2 afleveringen geleden, over het evaluatierapport Camera Den Haag, waar de onderzoeker ook vragen had gesteld aan mensen op straat. En ik heb toen ten onrechte beweerd dat ik in het rapport niet zag staan hoeveel mensen er dan zijn ondervraagd. En ik werd er even op attent gemaakt door die onderzoeker, die ik binnenkort ook spreek. Over een weekje of 2 heb ik met hem een gesprek. Iets wat ook heel snel gepubliceerd gaat worden op het discours, denk ik. Misschien iets voor de kerstvakantie, want dat lijkt me heel interessant. Vragen over cameratoezicht, bodycams, werkt dat? Daar gaan we daar op inzoomen. Maar goed, die wist me dus te vertellen van Bart, had je even beter moeten kijken. In de annexen heb ik wel degelijk een overzichtje gemaakt van hoeveel mensen heb ik gesproken. En om dat gewoon even mee te geven aan onze luisteraars, kort in herinnering, dat ging dus over wat ervaren mensen, veiligheidsgevoel, wat vindt men zelf van camera's en wat er eigenlijk uitkomt dat men de overgrote meerderheid daar gewoon blij mee is, kunnen we niet omheen. En dan was de vraag eventjes van ja, maar hoeveel zijn dat er dan? Totaal in het centrum van Den Haag, in Scheveningen, wat daar natuurlijk heel dichtbij ligt, zijn er meer dan 400 mensen ondervraagd. Dus in hoeverre dat we dat mogen zien als een wiskundig representatieve steekproef, dat weet ik niet. Maar als je al meer dan 400 mensen hebt gesproken, dat is niet niks. Dat is niet niks. Dus ja, dat wil ik gewoon even meegeven. Gewoon om dat eventjes recht te zetten. Ik had dat tenslotte verkeerd gezegd. Wat heb ik dan nog? Of ja, wat heb jij dan nog? Het EU-parlement, die hebben kennelijk hun steun uitgesproken, Tim, voor verplichte leeftijdsverificatie. Licht toe.
Yes, inderdaad. Dit is nog geen formele goedkeuring van enige wetgeving die de revue nog moet passeren bij het Europees Parlement, zoals we dat waarschijnlijk binnenkort wel zullen zien, ten gevolge van chat control voorstel dat nu door de Raad van de Europese Unie erdoor is gejaagd en dus nu een volgende stap naar het Europees Parlement gaat. In dat chat control voorstel staat ook onder andere dat er een vorm van leeftijdsverificatie voorzien moet worden voor onder andere social media. In een afzonderlijk rapport van dat traject heeft het Europees Parlement eigenlijk al met een zeer grote meerderheid zijn steun geuit over dat idee. 483 stemmen voor, 92 stemmen tegen en 86 mensen die geen stem hebben gegeven. Maar dat toont wel aan dat er ook in het Europees Parlement de politieke wil is om vervolgens nu echt eens te gaan nadenken over een manier om eigenlijk kinderen en jonge volwassenen te weren van social media. En belangrijker nog hier, deze overweldigend positieve stemming gaat niet alleen over social media. De termen die gebruikt worden in het rapport laten blijken dat het eigenlijk veel breder gaat en dat de intentie is om ook online gaming fora, online gaming communities en dergelijke daaronder te laten vallen. Eigenlijk een beetje zoals je nu ook ziet bij in Australië bijvoorbeeld, waar een platform zoals Discord, misschien dat je dan ook een social media platform kan noemen, maar in de basis is het voornamelijk een platform om met vrienden te babbelen terwijl je aan het gamen bent, om die daar ook te laten ondervallen. Dus eigenlijk een heleboel digitale omgevingen waar kinderen voornamelijk op actief zijn, die komen nu ook in het vizier te liggen van zo'n leeftijdsverificatiemechanismes.
Ja, kijk, Discord vind ik niet dat het dezelfde negatieve invloeden heeft als andere social media. We hebben het al vaak genoeg over gehad, Tim, die leeftijdsverificatie van social media. Daar ben ik gewoon voor. Mijn enige bezorgdheid is dat die leeftijdsverificatie op een goede manier gebeurt. Op een manier gebeurt die toelaat om leeftijd te verifiëren zonder dat we ergens gaan bijhouden welke jongere heeft op welk medium ingelogd, historieken en dergelijke meer. Doe dat alsjeblieft op een privacy by design manier, zoals dat zo mooi heet. Maar als dat kan, nou, ik ben alleen maar voor. Wat hebben we nog allemaal? Wat uitgebreide artikeltjes. Iets wat ik op een aantal plekken voorbij zag komen. Jij hebt hem in de show notes gezet. Is dat men vanuit de Nederlandse Belastingdienst, ja, opnieuw in tijden waarin er toch in Nederland, heb ik de indruk, nog wat levendiger dan hier, de discussie woelt over digitale soevereiniteit, waar men vragen stelt over de domeinnaambeheerder in Nederland, SIDN, die alles in de Amerikaanse cloud wil bezetten. En waar de Belastingdienst ook alles in de Amerikaanse cloud wil bezetten, en waar die zeggen van, dat boeit ons allemaal niet, wij gaan gewoon lekker door. Daar valt best iets over te zeggen.
Ja, absoluut. En er zijn een aantal zeer goede artikelen over meegenomen, maar degene die voor mij toch de hoofdvogel is in dit geval, is Bert Hubert, niet onbekend. Ik denk dat we die naam af en toe wel eens droppen op de podcast, terecht ook, die een zeer kritisch artikel heeft geschreven over toch wel een aantal merkwaardige antwoorden die de Tweede Kamer in Nederland heeft gegeven op de algemene vraag waarom dat de Nederlandse Belastingdienst nu net weer kiest voor een Amerikaanse provider en wat er gedaan is om die risico's in kaart te brengen en hoe dat men die in acht heeft genomen. Waar het antwoord van de Tweede Kamer op zijn best gezegd naïef is en op zijn slechtst misleidend. En waarom? Omdat we eigenlijk in de antwoorden van de Tweede Kamer op een aantal terechte vragen, hè, wat is het risico dat de Amerikaanse overheid toegang krijgt tot Europese persoonsgegevens, dat men daar dan een antwoord op voorziet, dat eigenlijk maar een half verhaal geeft. Men geeft in de Tweede Kamer specifiek een antwoord op die vraag, namelijk, er is een risico. Dat is een voorspelbaar risico, maar in de praktijk een heel klein risico dat de Amerikaanse overheid zich toegang kan verschaffen tot Europese persoonsgegevens, ook van de Belastingdienst, op basis van de Cloud Act. En dat is maar een half antwoord, zoals Bert Hubert in zijn nota ook meegeeft. Er zijn andere wetgevingen binnen de VS die spelen, surveillance-wetgeving die spelen, FISA 702, Executive Order 12.333, die veel ook verregaande bevoegdheden opleggen aan cloud providers om toegang te verschaffen aan Amerikaanse surveillance-diensten, waar zelfs verplichte rapporteringen die in de Cloud Act zitten, transparantieprincipes, niet aanwezig zijn, waar je eigenlijk niet van kan aannemen dat Microsoft daar transparant kan over mag of mag zijn. En dat is gewoon een zeer problematische ontwikkeling om te zien dat je een orgaan hebt zoals de Tweede Kamer, dat een heel vaag en bewust, in mijn ogen misleidend antwoord geeft op een simpele vraag, is hier voldoende naar gekeken. Naar het feit dat je eigenlijk van de Nederlandse Belastingdienst, een van de belangrijkste organen van een land, de Belastingdienst, alle data nu opnieuw bij een partij komt leggen die keer op keer bewijst dat ze eigenlijk niet dat vertrouwen meer waard zijn. En dat dan het antwoord is, ja, we hebben eigenlijk gekeken naar één stukje wetgeving en we hebben eigenlijk beseft en bepaald dat dat geen issue is, terwijl er nog heel veel andere wetgevingen zijn waar met geen woord over gerept is en die zeer relevant zijn in deze discussie. En dan kom je bijna niet anders tot de conclusie dat men, het kan niet dat dat over onkunde gaat, dat men dat hier bewust erdoor probeert te krijgen en bewust probeert om de opinie van de Tweede Kamer ook te misleiden.
Ja, en dan probeer je te bedenken, wat zit daarachter? Hoe kan dat? Heb je een aantal mogelijkheden? Het antwoord zal er ergens in het midden liggen. Of het is gewoon complete incompetentie. Het is echt, ondanks alles wat er om te doen is, er heilig van overtuigd en koppig zijn van, ja, dat is allemaal onzin. Dat is allemaal een paar activisten die zich druk maken om niks. Dus puur incompetentie. Het kan, als ik, en ik, voor de duidelijkheid, ik speculeer puur. Hè. Ik heb geen informatie die dat zou beweren of zo.
Nee, speculeer.
Ja. Maar het doet mij denken aan iets wat ik in België, Vlaanderen heb gezien. Misschien dat een aantal mensen op cruciale posities bij de Belastingdienst binnenkort de overstap maken naar een hele mooie hoge positie bij Microsoft. Zou niet de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt. Misschien meer waarschijnlijk, niet zozeer pure incompetentie, maar een combinatie van wellicht een beetje incompetentie, maar vervolgens ook oprecht zich niet bewust zijn van de problemen en echt denken dat het allemaal zo erg die is. Echt denken dat het beter is om het bij de Amerikaan te leggen dan ergens anders of hetzelfde gaan doen. Oprecht uit operationele overwegingen van ja, maar wij moeten vooruit en we krijgen al zoveel commentaar als Belastingdienst dat we niet mee zijn met de tijd, dat we achterlopen, dat we moeten moderniseren en nu willen we dat gaan doen en nu is het weer niet goed, wij gaan nu echt gewoon vooruit en het zal wellicht een geheel van al die dingen samen zijn. Maar ja, ik snap gewoon niet hoe je maar zelfs de AIVD die aangeeft van ja, bij dit soort gegevens, als zelfs maar niet eens het Amerikaans bedrijf is, maar er is ergens een Amerikaanse burger betrokken zelfs, dan kan het al een probleem zijn, die wetgeving. En hoe men dan vervolgens met een of ander advies komt, waar dan half wordt bekeken welke wetgeving van toepassing is, en daarover gezegd wordt van ja, Microsoft belooft echt dat het bijna nooit voorkomt hoor. Ja, de mind boggles. Maar zolang daar niet vanuit een entiteit, een autoriteit, is paal en perk aan wordt gesteld. Ja, ik denk eventjes aan, hè, de Belastingdienst staat toch onder verscherpt toezicht van de AP. Misschien dat daar nog iets mee te doen is. Ja, het zijn toch dingen waar je zou verwachten dat ja, de Belastingdienst, hè, dit is niet zomaar data. Dit is data waar notabene een hele grote lopende discussie is. Het feit dat Europese landen altijd aan de Amerikaanse overheid, Belastingdienst, moeten doorgeven welke Amerikanen hebben een inkomen, want dan kunnen ze dat belasten en die informatie moeten ze dan doorgeven. Iets waar onze GBA al een uitspraak van heeft gedaan dat eigenlijk niet kan. Hè. Dat ligt nu bij allerlei hogere beroepen. Dus we weten al dat die belastingsgegevens op zich ook al iets zijn waar de Amerikaanse overheid graag zijn tengels in wil krijgen. En dan toch dit soort dingen nog doen. Ik snap het oprecht niet.
Nee, ik snap het. Ik begrijp het ook niet. Het is ook heel moeilijk om te begrijpen als je kijkt naar de nu al overweldigende hoeveelheid informatie en bewijs dat eigenlijk ja, niet anders kan dan jou in de richting duwen van een perspectief waarin je niet anders kan dan oordelen dat de move naar opnieuw Amerikaanse cloud providers voor een staatsapparaat zoals de Belastingdienst, dat dat een ongewenst gegeven is. Er zijn een aantal zaken in Nederland waar men op kan berusten, die ook worden aangehaald in dat artikel van Bert Hubert. Het feit dat het onder andere, als we kijken naar data die vanuit de Nederlandse Belastingdienst gaat, gaat het over bijzondere persoonsgegevens, waar al een heleboel grote DPA's, publiek beschikbare DPA's, over zijn uitgevoerd, waar keer op keer uitkomt als je gebruik maakt van Microsoft, als je gebruik maakt van Google, die Amerikaanse cloud providers, dan is het aan te raden dat je eigenlijk die data, die gevoelige gegevens, alleen naar daar gaat sturen als je het beheer kan houden over jouw eigen sleutels. Als puur vanuit een technisch perspectief, zonder alle andere juridische vragen, maar puur vanuit een technisch perspectief, je het hard kan maken dat een partij niet aan jouw data kan door het beheer van jouw eigen sleutels. Dan zou je kunnen zeggen van oké, dan kan dat. Tegelijkertijd, dat vond ik heel interessant, want ik denk dat daar zeker ook vanuit een juridisch perspectief een potentieel argument in zit om hier eens zeer kritisch naar te gaan kijken en misschien in de volgende aanbesteding van Microsoft of Google toch meer te gaan opteren voor een Europese partij. Zeker als het aankomt op de Belastingdienst. In de blog staat ook, en dat wist ik zelf maar half, er zijn zeer heftige fiscale geheimhoudingsverplichtingen die gelden, ook op de Nederlandse Belastingdienst. Omdat het basisprincipe eigenlijk is dat je de Belastingdienst in totale vertrouwelijkheid en al eerlijkheid moet kunnen informeren over jouw financiële situatie. In de volledige zekerheid dat zij dat geheim gaan houden. En dus zou je dan oprecht de rechte vraag kunnen stellen, kan die fiscale geheimhoudingsverplichting überhaupt nog bestaan? Wetende dat de Amerikaanse overheid zeer vergaande surveillance-wetgeving heeft die hen toegang verschaffen tot al die informatie. De Nederlandse overheid kan de facto niet garanderen dat die data geheim gehouden wordt voor en alleen door de Nederlandse Belastingdienst nu.
Ja, nee, want dat is uiteindelijk iets wat men in de Franse Senaat door Microsoft zelf ook al verkondigde. Hè? Wij kunnen niet garanderen, is de kans groot, is dat gebeurd? Nee, maar we kunnen niet garanderen dat het niet gebeurt. Wel, als je dit soort waarborgen moet kunnen bieden voor gegevens, ja, dan moet dat sterker zijn dan, het is nooit gebeurd. Het kan wel, maar het is nooit gebeurd. Dus ja, dat is toch oké? Nee, dat is niet genoeg. En als voorbeeldje, om dan eventjes gewoon wat door te gaan, wat het betekent als je eenmaal vastzit in die Microsoft-val, als je daar probeert dan uit te stappen. Ik heb een mooi voorbeeldje gevonden van hoe heftig het kan zijn om daar vanaf te komen, en dat is het Europese bedrijf Airbus. Airbus, best een succesverhaal in de zin dat Boeing heeft de laatste tijd wat moeilijkere tijden. Hè, vliegtuigen die uit de lucht vallen, deuren die openknallen, dingen die je eigenlijk liever niet wilt als vliegtuigmaatschappij. Wel, Airbus heeft dat niet. Die kan daar dus garen bij spinnen. Een van de dingen die Airbus probeert te doen, en dan lees je dat en dan denk je van, bezig Airbus. Al sinds 2018 probeert men Microsoft Office eruit te gooien in al zijn vormen. Denk je, nou, top, lees je de zin even af. Om over te stappen naar Google Workspace, Daar lost natuurlijk helemaal niks op wat dat betreft qua soevereiniteit. Maar goed, daar ging het op zich ook niet om waar het hier wel over gaat. Het artikel zelf is, je hoort het dus goed, sinds 2018 probeert men dat al. En dat lukt dus gewoon niet. We zijn 7 jaar verder en ze krijgen het niet voor elkaar. Waar heeft dat mee te maken? Ja, op ongeveer 2/3 van de werkplekken is men wel al overschakeld. 150 medewerkers die zitten op Google Workspace. Maar grote delen van de organisatie blijven afhankelijk van Microsoft. Waar zit dat verhaal in? Vooral in, de financiële afdeling gebruikt bijvoorbeeld nog Excels. Daar zitten rekenbestanden in met, hou je vast Tim, 20 miljoen cellen. Google Sheets kan dat nog niet aan. Hè? Dat is nog niet ver genoeg ontwikkeld. Dan zit je dus vast aan Microsoft met je 20 miljoen cellen. Kun je daar voorstellen, een bedrijf als Airbus, wat afhangt van Excel? Nu goed, met dat ik het zeg, besef ik maar al te goed. Heel bedrijven die afhangen van Excel. Zal ik jou een ander bedrijf vertellen, een andere organisatie vertellen, Tim, waarvan ik denk dat die ook voor een heel groot deel van Excel afhangen?
Doe het wel.
De Nederlandse Belastingdienst.
Jawel.
Dan weet je dus ook, als die nu vol de Microsoft Cloud ingaan, daar komen ze dus nooit meer uit. Wat natuurlijk nog maar eens benadrukt waarom wat dit een issue is. Men zegt dus ook, men zit daar kennelijk zo vuistdiep in. De medewerkers schuiven ook aan, compatibiliteit is een probleem. Grote bestanden, rekenmodellen, uitwisselingen tussen formats. Jij hebt volgens mij, ik heb ook redelijk wat gewerkt, een paar klanten die op Google Workspace zitten. Dat werkt best goed. En als je alles gewoon in Google Workspace doet, heb je geen probleem. Maar op het moment dat jij track changes, grote tabellen, dingen wilt gaan uitwisselen tussen die twee platformen, ja, dan loop je al snel tegen problemen aan.
Ja, ja, en opnieuw, dat is misschien een nuance die we af en toe wel eens moeten meegeven. Hè? Zijn wij tegen het integraal gebruik, of ik al sinds, ik kan niet voor jou spreken, Bart, zou ik niet durven, maar ben ik tegen integraal het idee om gebruik te maken van Amerikaanse cloud pakketten of office pakketten? Nee, absoluut niet. Er zijn zeker en vast scenario's te bedenken waarin dat financieel voordelig is en handig is om gewoon heel snel zo'n cloud kantooromgeving op te zetten en ermee aan de slag te gaan. Maar er zijn voldoende argumenten te bedenken voor hele grote corporate omgevingen om echt toch wel eens twee keer stil te staan voordat men dat soort zaken gaat doen. Omdat je inderdaad erop vastloopt, omdat je letterlijk die vendor lock-in issues creëert. Reken daar nog eens bij. Het gaat over een hele organisatie die tegelijkertijd ook een publiek orgaan is, zoals de Nederlandse Belastingdienst, die ook zeer zware fiscale geheimhoudingsverplichtingen heeft en dergelijke. En dan heb je nog een argument om eigenlijk meer te gaan nadenken over zelf zaken terug in handen nemen en daar het ownership over trekken.
Ja, en dan zien we het verhaal van Airbus voorbij komen. Dan probeer ik me even te bedenken. Kijk, wij zitten zelf allebei in een rol dat wij vaak advies moeten geven. Ik heb ook een bepaalde rol in een comité waarin ik advies moet geven. En dan komen we met Amerikaanse cloud aan. En dan vraag ik dingen dan zoals van, goh, hebben jullie een exit-strategie? Wat nu als puur hypothetisch voorbeeld Donald Trump ineens iets doet, waardoor we geen gebruik meer kunnen maken van die clouds, ben je dan klaar om eruit te stappen? Dat is iets wat wij standaard vragen. Dus ik probeer me dan voor te stellen hoe een bedrijf als Airbus, gigantisch, 200.000 medewerkers, meer, die gaan dan beslissen, wij gaan overstappen naar de Google Workspace. Ja, dan verwacht je dat er ergens een meeting is geweest waarin mensen dan zeiden van, oké, jongens, we gaan overstappen. Wat zijn de features die we nodig hebben? We gaan overstappen met al onze office documenten. Wat hebben we zeker nodig? Ja, dat dan iemand tussen die zegt, hallo, wij hebben modellen met 20 miljoen regels. Past dat wel in Google Sheets? En dan men dan zegt, oh, goede vraag Henk, gaan we even navragen. Is kennelijk niet gebeurd. Hoe kan het zijn dat je al 7 jaar met een implementatie bezig bent en dan nu moet concluderen van, oh ja, die spreadsheets van Henk, die zijn we vergeten, die 20 miljoen, ja, dat past niet, kunnen niet overgaan. Ik doe nu lacherig de spreadsheets van Henk, maar het is kennelijk 1/3 van de organisatie die niet over kan. Hoe kun je dat gemist hebben bij de start van dat project?
Ja, ik denk puur vanuit eigen ervaring, omdat ik het zelf ook al een paar keer van dichtbij heb mogen meemaken, en ik vind dat op zich altijd wel een zeer interessante oefening, de wil van een organisatie om over te stappen naar een modern systeem en het idee dat je dan daar ook rekening moet houden met alle legacy systemen, alle bestanden van 20 miljoen cellen die eigenlijk heel de organisatie op de een of andere manier recht houden. Er zijn zoveel variabelen tegenwoordig in een digitale werkomgeving dat ik er eigenlijk ook sympathie voor heb voor mensen die dat soort overgang willen creëren en willen maken. En ik denk dat dat ook iets is wat dat heel veel organisaties tegenhoudt om bijvoorbeeld over te stappen naar een Europees alternatief, is omdat men schrik heeft om in een situatie zoals Airbus te komen, waar je dan eigenlijk een beetje between a rock and a hard place zit, omdat je toch nog gebruik maakt van Microsoft dingen, omdat je niet anders kan, dus je hangt eraan vast. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat het gewoon heel moeilijk is om het te kwantificeren. Welke zaken gaan stuk als je niet gebruik maakt van de specifieke software die je al jarenlang, al 20 jaar lang, whatever, gebruikt. Dat is een oefening die heel weinig organisaties maken en continu accuraat houden. Hè? Dat idee van, waar zijn wij nu eigenlijk technologisch afhankelijk van geworden over de laatste 10 jaar van het bestaan van onze organisatie? Eigenlijk wordt die oefening bijna nooit gedaan in mijn ervaring.
Nee. En ja, goed, wat kunnen we erover zeggen? Dat is toch iets wat je moet kunnen voorzien. Maar goed, ik zeg Tim, we gaan even over naar wat goed nieuws. En wat is goed nieuws? Wel, dat zijn de genomineerden voor de Privacy Awards, de Nederlandse Privacy Awards van Privacy First. Zoals de naam al een beetje zegt, dit is niet Big Brother Awards, dit zijn geen schendingen, dit zijn nu net organisaties die een initiatief hebben gedaan wat dus erkenning verdient op privacygebied. Dan vind ik dat wij daar ook een klein beetje aandacht aan moeten spenderen. Het is weliswaar in Nederland, maar desnoods kan het ook maar gewoon als een voorbeeld dienen. Wat zijn het soort dingen die daar voorbij komen? Eén is de organisatie Publioza. Die hebben een register van verwerkingen.nl opgezet. Het is iets waar men... dat gaat over het verwerkingsregister. Hè, een verplicht document wat je als organisatie die onder de GDPR valt moet kunnen overleggen. Zeker voor overheidsorganisaties valt er best wat te zeggen dat dat publiek beschikbaar is. Hè. Daar zitten geen supergrote geheimen in. Dat is lekker transparant naar de burger toe. Sommigen proberen dat te doen. We hebben ook al eens eerder in de show meegenomen verwijzingen naar het soort online register. Maar dat lijkt vaak nergens op. Moeilijk te doorzoeken, weinig toegankelijk. En wel, het register van verwerkingen.nl, dat is iets wat Publioza dus heeft gedaan. En waar zij dus laten zien hoe het kan. Waar zij een voorbeeldje geven van hoe je zo'n transparant register beschikbaar kunt maken. Als ik me niet vergis, is het er eentje die wij alles vermeld hebben toen gemeente Leiden of de stad Leiden daar gebruik van maakte. In ieder geval, dat is dus een van die dingen die de prijs kan winnen. Wat hebben we nog? Landelijke registratie orthopedische interventies, LROI. Lang verhaal kort, daar zitten medische gegevens in, orthopedische behandelingen. En er valt heel wat voor te zeggen om die voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te maken. Maar ja, je kunt natuurlijk niet zomaar met data gaan strooien. Nou, wat heeft het LROI gedaan? Samen met een partij die BlueGen.ai heet. Hebben zij gepseudonymiseerde datasets, dus dat zijn datasets waar ze al de rechtstreeks identifiers zoals naam, geboortedatum, adres al afgehaald hebben. Die dataset hebben ze vervolgens gebruikt om synthetische data te maken. Dus dan gebruik je door, en dat zal BlueGen.ai zal dan wel die software bieden, dan maak je het mogelijk om een dataset te analyseren, statistische verbanden te leggen en een fake dataset na te maken die wel al diezelfde statistische verdelingen en kenmerken vertegenwoordigt. Dus dat je met een dataset komt die aan de ene kant gebruikt kan worden voor onderzoek, omdat het dezelfde informatie in zich heeft in wezen als de oorspronkelijke dataset, zonder dat je de echte persoonsgegevens gebruikt. Dus ja, ook weer een heel mooi initiatief. De effectiviteit en werkt dit nu? Ja, zou ik graag een opvolging van zien, maar een mooi initiatief. En opnieuw, we benoemen ze gewoon eventjes specifiek. Dan heb ik er nog 3 te gaan. Ik ga ze misschien ietsje vlugger overlopen. Stimulans, een organisatie die gemeente expertise biedt in het sociaal domein, trainingen, advies. En die heeft in het kader van hun privacybewustwordingstrainingen hebben ze het privacy kwartet gemaakt. Een leuk spelletje waarbij toch awareness rond privacy verhoogd kan worden. Tim, ik denk even terug dat wij een paar jaar geleden ook al het privacy kaartspel hadden gemaakt.
Jawel.
Zoals zo vaak, gebrek aan tijd, hebben we daar eigenlijk niks meer mee gedaan. Maar misschien tijd om die nog eens van onder het stof te halen. Wie weet, winnen we er een privacy award mee. UMC Utrecht. Ik moet toegeven dat ik niet zeker weet, maar volgens mij is dat een ziekenhuis, het UMC. Die hebben ook weer, het heet dat Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling. Is ze noemen het een data werkplaats. Maar in ieder geval iets waar je door toepassing van privacy by design wel gegevens kunt delen rond het vroegtijdig signaleren van kindermishandeling, gevoelige patiëntgegevens, maar die dan wel op zo'n manier versleuteld zijn dat je er dus wel dingen uit kunt halen die nuttig zijn, zonder dat je meteen het risico loopt dat er gegevens over misbruik of potentiële mishandeling vrijgegeven worden. Dan hebben we tenslotte nog 2 te gaan. In Nederland is er redelijk wat te doen over zakelijke rijders die kilometers moeten gaan bijhouden, registreren, ritadministratie bijhouden. Keurmerk ritregistratiesystemen die houdt een lijstje bij van providers van zo'n digitaal kluisje voor die ritadministratie, maar die privacyvriendelijk zijn. Dus dat is heel nuttig voor de mensen die het moeten gebruiken. En tenslotte, deze toch een speciale vermelding, want daar zie je dat daar heel grote behoefte is. GPT-NL, met andere woorden, je voelt hem maar komen. Een large language model, maar dan puur van Nederlandse makelij op Nederlandse infrastructuur. Getraind op originele, hoogwaardige Nederlandse teksten van overheden, bibliotheken, uitgevers. Niet zomaar willekeurig gescraped van het internet. Waar alle persoonsgegevens van niet-publieke personen eerst structureel worden verwijderd, geanonimiseerd en daarmee gaan ze trainen. Met andere woorden, een LLM die wel rechtmatig getraind is. Lang verhaal kort, er zijn dus echt wel leuke initiatieven. Ik wou er gewoon even aandacht voor vragen voor die Privacy Awards. Je kunt er eens naar gaan kijken, je kunt er misschien inspiratie uithalen. Ik kan het alleen maar benadrukken, zoiets zetten we graag in het zonnetje.
Ja, absoluut. Dat moeten we blijven onderstrepen. Niet per se om een voorkeur te geven. Ik denk dat ze allemaal ook fenomenale initiatieven voorzien. GPT-NL vind ik in op zich een heel interessante, niet alleen vanuit een privacyperspectief, maar ook als het gaat over content creators eerlijk vergoeden. Wat GPT-NL doet, is zij hebben ook een licentiemodel waarbij de contentleveranciers op een eerlijkere manier worden vergoed voor het aanleveren van content voor het trainen van de GPT. Daar wou ik gewoon even bij stilstaan, want ik vind dat heel interessant. Eigenlijk
is dat ook gewoon een heel mooi voorbeeld van hoe je dat soort artificiële intelligentie op een meer ethische manier kan gaan ontwikkelen en inzetten, zonder dat je daarvoor per se moet inboeten op performantie of interessante output.
Ja. Tim, jij hebt nog iets meegenomen uit het leuke Australië. Iemand die opgepakt is en mogelijk een flinke tijd de bak in mag gaan, want die deed iets met wifi-netwerken. En ik heb toevallig vandaag nog een discussie gehad in een opleiding. Wat discussie klinkt wat te zwaar, maar waar ik aangaf van ja, joh, dat gedoe over open wifi's moet je mee verbinden. Dat kan tegenwoordig echt allemaal zo kwaad niet meer. En dan ben ik heel benieuwd, deze variant. Je hebt het artikeltje gedropt. Ik ga kijken of ik het ook al even kan bekijken. Maar wat heeft die persoon precies gedaan met wifi-netwerken? Moet ik mijn advies gaan bijstellen?
Je gaat je advies misschien een klein beetje moeten bijstellen. Of je moet toch gaan opletten als je twee keer McDonald's wifi op je telefoon ziet. Want wat die man heeft gedaan, die heeft een evil twin netwerk opgezet. Een evil twin netwerk, heel simpel gezegd, is, zoals de naam al doet vermoeden, eigenlijk een kwaadaardige kopie, bij wijze van spreken, van een open wifi netwerk. Het McDonald's wifi netwerk, waar je gewoon zo kan inloggen en kan surfen. De meeste luchtvaartmaatschappijen bieden tegenwoordig ook een wifi netwerk aan tegen een kleine vergoeding, waar je op kan surfen op het internet. Wat die man eigenlijk deed, is die deed zich voor als een legitiem wifi netwerk, McDonald's wifi, ik zal dat voorbeeld nog even erbij pakken, en kon op die manier dus eigenlijk, als mensen daar vervolgens op inlogden en actief waren op dat valse, kwaadaardige wifi netwerk, kon op die manier onder andere logingegevens stelen en inzien en op die manier mensen aanvallen. Die man deed dat voor een specifiek doel. Zoals dat helaas vaak is, dames, zijn jullie hier weer in het vizier genomen. Want die man die, die had voornamelijk vrouwen op het oog. Die zette dat wifi-netwerk op, onder andere in luchthavens en ook op het vliegtuig, met het expliciete doel om daar de logingegevens van vrouwelijke slachtoffers te stelen, om vervolgens intiem beeldmateriaal in handen te krijgen en dat dan vervolgens te gaan stockeren en mogelijk doorverkopen of opladen op het dark web. Die man had nog meer problemen, want die had al een hele race van issues die nu ook aan het licht zijn gekomen. Onder andere was die man IT-administrator bij een organisatie waar dan ook uitbleek dat hij zijn privileges actief misbruikte. Dus daar zit ook een stukje insider threat aan verbonden. Die is schuldig bevonden voor een heleboel misdrijven in verband met computer crime en staat opnieuw een celstraf boven het hoofd van 7 jaar. 5 jaar effectief en na die 5 jaar mag je dan parole aanvragen. Zou hij vervroegd vrijgelaten kunnen worden. Maar ze lachen daar wel niet mee in Australië. Dat soort aanvallen. Gelukkig worden die nog altijd zwaar bestraft.
Kennelijk, want eigenlijk, ik bedoel, het is geen Amerika, dus ik dacht dat gaat wel meevallen. Neemt niet weg natuurlijk dat dit best heftig is. Dit kan zware impact hebben, maar 5 jaar minimaal de bak in, dat is niet mis, dat is niet mis. Ik ga wel zeggen, Tim, ik ga mijn advies niet helemaal bijstellen, want ik heb gezien wat deed hij. Het is niet zo dat hij een of andere geavanceerde aanval deed om je versleutelde verbindingen te onderbreken voor de liefhebbers, person in the middle aanval. Nee, hij deed gewoon de iets wat dommere versie en ja, mensen trappen erin. Het is nu helemaal zo, maar wat deed hij? Als hij dat netwerk had opgezet, was het niet zo dat dus jouw verbindingen onderschept werden. Nee, je kreeg daar gewoon een pop-up pagina. Gelieve in te loggen met je Microsoft account om gebruik te maken van dit netwerk. En ja, dat doen mensen dan. En ja, dan ben je, zoals dat bij ons zo mooi zeggen, dan ben je gejost, hè.
Ja, absoluut. En inderdaad, het ging totaal niet over iets zeer geavanceerd. Zelfs om nog meer te zeggen, de device dat hij gebruikte werd ook meegegeven in het rapport van de Australian Federal Police, een Wi-Fi Pineapple. Dat is gewoon een toestel dat jij en ik morgen ook volledig legaal kunnen kopen.
Ja.
Dus niet om mensen op idee te brengen, if anything, doe het alsjeblieft niet. En gaat het dan zeker niet in Australië doen, want dan hangen we een celstraf van 7 jaar en 4 maanden boven het hoofd. Maar het is, ja, door een simpele samenhang van een stukje ICT-materiaal perfect mogelijk.
Ja, goed. Als we dan toch bezig zijn over misbruik maken van mensen die niet vermoedend ergens op inloggen of iets hebben hangen. Jij hebt een artikeltje meegenomen. Komt uit Zuid-Korea. Kennelijk hadden een paar actieve, digitaal actieve mensen uit Zuid-Korea een website. Overseas stond dan kennelijk in het artikel, waarmee ze pornografisch materiaal verkochten. En hadden ze niet beter gevonden dan dat te gaan inbreken op IP-camera's, om dan vervolgens daar inspiratie te vinden om materiaal te genereren voor die website?
Ja, ja, absoluut, absoluut. Het gaat in zijn totaliteit over 120.000 homecamera's. Dus eigenlijk kleine camera's die je ergens in de hoek van je living zet of van je slaapkamer. Waarom dat je dat überhaupt zou willen doen, begrijp ik eigenlijk al niet. Misschien huisdieren of kinderen daarnaast gelaten, dat als je die in het oog zou willen houden. Maar ik denk dat er andere manieren zijn om die problemen op te lossen. Want er zijn in Zuid-Korea dus blijkbaar wel heel veel mensen die het nodig vinden om één of meerdere bewakingscamera's, IP-camera's, die verbinding maken met het huisnetwerk, in de leefruimtes te plaatsen. En de enige tip, misschien een good old das privé, das beter tip, die ik daarin kan geven, is als je dan toch op de een of andere manier de noodzaak voelt om dat te gaan doen, zorg dan alsjeblieft wel meteen dat je de standaard settings van dat toestel aanpast, dat je een volledig en nieuw en sterk wachtwoord introduceert. En dat je zelfs idealiter probeert om dat ook af te schermen, dat cameranetwerkje. Want wat gebeurde er in Zuid-Korea? 120.000 van dat soort camera's waren gehackt. En ik vind hacken vind ik nog een redelijk genereuze term, want uiteindelijk, wat hebben die mensen die daders gedaan? Heel simpelweg, de default logins die je heel simpel online terugvindt in de user manuals van elk toestel, gebruikt om op die manier intiem beeldmateriaal van hun slachtoffers te verzamelen die seksuele handelingen aan het verrichten waren in de living of in de slaapkamer of in de badkamer, whatever, om vervolgens dat beeldmateriaal op voyeuristische porno-websites te zetten.
Ja, waar kunnen we nog van zeggen? Als je dan toch dat soort camera's installeert, inderdaad, je gaf het ook al mee, zorg dan in ieder geval dat ze niet via het internet toegankelijk zijn. Laat je misschien een nerd in de omgeving even meekijken, desnoods. Goed, wat hebben we nog? Dit is een beetje, ze noemen het een andere podcast, en op andere plekken noemen we het wel eens de skateboarding dog. Iets wat gewoon humoristisch is. Cryptografie is moeilijk, Tim. Cryptografie is moeilijk. En zelfs als jij de International Association for Cryptologic Research bent en jij wilt je Board of Trustees op een hele veilige manier de verkiezingen laten verwerken, ja, dan moet je dat wel goed doen. Wat was het idee? Je bent natuurlijk niet voor niks de internationale vereniging voor cryptografisch onderzoek. Dus wat doe je dan als jij een verkiezing gaat opzetten? Ja, dan zorg je dat die helemaal cryptografisch beschermd is. En het idee was dus, de drie trustees, de mensen van het comité die verkiezingen dan moesten gaan valideren, die hadden een heel mooi systeem opgezet waar ieder met zijn eigen sleutelmateriaal, nadat de verkiezingen dus waren plaatsgevonden op een platform, die verzorgde al die data in versleutelde vorm. En de drie sleutels van die drie trustees waren nodig om die data te ontsleutelen. Na de verkiezing is zover. Trustee 1 uploadt zijn materiaal. Trustee 2 uploadt zijn sleutelmateriaal. Trustee 3 doet dat niet. Trustee 3 moet namelijk bekennen dat hij het is kwijtgeraakt. Heel saillant natuurlijk, want goede cryptografie, helaas, vroeg of laat, zit daar ook een menselijke component in. En dit betekent dus dat ze die verkiezing gewoon opnieuw moeten gaan doen. Ze geven nog even fijntjes mee in het persbericht dat de vereniging de initiële trustee die zijn materiaal kwijt is, hebben ontheven uit zijn functie. En dat ze nu een modificatie gaan doen waarbij het misschien iets lager qua niveau wordt gelegd, waarbij een 2 van de 3 moeten hun cijfermateriaal beschikbaar maken. Dan kunnen ze de resultaten bekijken. Vandaar dus de skateboarding dog. Gewoon om eventjes mee te geven. Hoe goed je het ook wil doen, soms kan het dan toch nog eens fout gaan. Even zien, dan zijn wij volgens mij toe aan de datalekken. Wij hebben een datalekje van eigen bodem, durf ik wel te zeggen. Bpost, er is nog niet superveel rond bekend. Tim, wij zaten in onze voorbespreking. Ik had het artikeltje al gesignaleerd, maar ik had nog niet gelezen. En ik maakte een geintje van, daar gaat dan gegarandeerd weer iets zijn met een derde partij waar een foutje zit bij de leverancier. En we lezen een artikeltje en wat blijkt? Een afdeling van de Bpost. Het departement werkt met een uitwisselingsplatform dat wordt beheerd door een leverancier. En die is natuurlijk dan, zegt men, verantwoordelijk voor het datalek. Jij wist al te melden dat het, wat je al kon terugvinden, een sampletje op het dark web, dat wellicht te maken had met partijen die grote hoeveelheden postzegels kopen, en dat het dus misschien een platform is wat dat soort bestellingen dan regelt. om er nog maar eens wat security jargon tegenaan te gooien, supply chain attacks, het blijft een dingetje, hè?
Ja, en wat extra pijnlijk is hier, oorspronkelijk werd dit bevestigd door, of werd dit gerapporteerd door tweakers en ook daaraan tweakers dan bevestigd. En vermoedelijk, basis van wat we nu zien, zou het zelfs goed kunnen dat Bpost niet wist dat dit aan de hand was, tot als tweakers dan met dat artikel kwam. Zoals je wel vaker ziet uiteindelijk, zeker als het gaat om third-party supplier aanvallen, wat dat een supply chain attacks waarin dan niet Bpost zelf, maar een toeleverancier van een dienstverlening voor Bpost gehaakt wordt, is dat natuurlijk zeer pijnlijk om op die manier dat te moeten ontdekken. Ik weet niet of je ooit zelf al hebt meegemaakt in jouw carrière, Bart. Ik heb het al twee keer meegemaakt nu dat ik eigenlijk voor een cliënt werk als TPO. Dat wij op een bepaald moment niet via de leverancier in kwestie, maar via een third-party kanaal moeten vaststellen dat die leverancier gehackt is. En ik moet toegeven, dat is naar reputatiemanagement wel ontzettend pijnlijk. Gehackt worden is niet onmiddellijk een drama. Wel, het is natuurlijk heel jammer dat het gebeurt, maar het zorgt er niet onmiddellijk voor dat jij als partij, dat er met jou naar de vinger gewezen moet worden. Er zijn situaties te bedenken waarin jij een heleboel maatregelen neemt en je alsnog gehackt wordt. Wat wel een probleem is, is als je er niet transparant over communiceert. En dan leid je gewoon heel hard reputatieschade en dan verlies je al het vertrouwen dat je op dat moment nog zou kunnen hebben in de verdere dynamiek met jouw klanten.
Ja, absoluut. En Bpost, kijk, ik weet dat ze daar sowieso al dol op mij zijn. Gelet op de klacht die ik tegen ze had aangespannen en waar ik gelijk heb gekregen. Maar als gewoon pro-tip, wat er ook gebeurt, wees in ieder geval transparant over wat er hier gebeurt, de maatregelen die je neemt. En misschien kom je dan gewoon beter uit. Dat is iets wat we best vaak zien. Goed, wij gaan even door met deze keer toch zeker mijn favoriete onderdeeltje. You will respect my authority! Inderdaad, Cartman. En ik heb er eentje mee, Tim. Toen ik het had te lezen. Het is er zo eentje, soms heb je dat. Dan lees je een beslissing bij de gegevensbeschermingsautoriteit. En ze anonimiseren die. Dat weten we. Die halen daar, proberen daar zoveel mogelijk gegevens uit te halen. Soms word ik getriggerd door iets en wil ik weten over wie gaat het. Waar werd ik nu door getriggerd? Ik bekijk die uitspraak en daar staat vaak bij. De mensen die het betreft, die benoemen ze niet. Maar de advocaten die mensen vertegenwoordigen, dat benoemen ze wel. En ik zie daar staan J. van der Lanotte. Voor onze niet-Belgische luisteraars gaat die naam misschien niet veel zeggen, maar Johan van der Lanotte, toch zeer gekend in de Belgische politiek, minister geweest, ik heb even het lijstje niet opgenoemd, maar volgens mij ook burgemeester geweest. Echt een hoge pief in de politiek, maar heeft de politiek al een tijdje geleden van wel gezegd, toch in ieder geval het publieke leven wat erbij hoort, de regeringsposten. En is kennelijk weer terug aan de advocatuur. Want ik heb even opgezocht, er is maar één advocaat die Johan van der Lanotte heet. En ja, dat moet hem wel zijn. Want ja, Johan van der Lanotte, de politicus, was een advocaat, dat weten we. Dus die is kennelijk, want ik kan dan ook niks terugvinden op de website van hem en zijn bureau dat hij een specialisatie in privacy heeft. Dus dan ga je afvragen, waarom laat iemand zich vertegenwoordigen door Johan van der Lanotte? Waar gaat deze zaak over? Dat is misschien nuttig om dat meteen even mee te geven. Het gaat over een burgemeester die toegang tot de mailadressen die in het kader van zijn rol als burgemeester, intern, medewerkers, extern, allerlei burgers, in totaal bijna 1000 mailadressen, heeft misbruikt om zijn boek te verkopen. Om een aankondiging te doen over de boekvoorstelling die ging plaatsvinden. Dat is natuurlijk al meteen triggerend, hè? Weer de zoveelste burgemeester, politicus die daar zijn toegang misbruikt. Dan ga ik zoeken, want wat staat er ook specifiek in de beslissing? En nu kom je op het punt waar dus anonimiseren altijd redelijk moeilijk is. Want er wordt vermeld, ja, het is een boek wat werd gepresenteerd in de nasleep van een burn-out en samen met de coach. Ja, dan denk ik bij mijn eigen, hoeveel burgemeesters kunnen er zijn die een boek publiceren met hun coach na een burn-out? Dus ja, ik ga googlen, ik ga ChatGPT'en, ik zoek. En wat vind ik? Stief van den Bergen uit Bredene is de betreffende burgemeester. Ik heb dan natuurlijk even te kijken, wat doet hij tegenwoordig? Wel, die heeft tegenwoordig een coachingbedrijfje, Tim. En waar gaat dat boek over? Dat boek Ja, ik had eigenlijk de titel even op moeten schrijven. Ik ben het vergeten, maar gegijzeld door jezelf. Zoiets was het, zo'n hele diepe titel.
Ja, ja, het is een perfecte titel voor een self-help-boek, hè?
Ja, inderdaad. En dat ging dan dus over ja, hoe hij in 2020, 2021 de strijd aanging met zijn burn-out. Hoe hij eruit geklommen is en welke lessen hem dat geleerd heeft over leiderschap. En natuurlijk hoe je dat dan weer kunt gebruiken in je coachingpraktijk, waarin hij een strategisch adviseur is. Nou ja, je kent het type wel. Post daar ook breed over op LinkedIn. Krijgt daar 9, 8, soms geen likes. Dus al te populair is zijn leiderschap nog niet, of toch niet, want niet op LinkedIn. Maar goed, dan ga je even kijken wat is er dan dus gebeurd. Die data wordt dan misbruikt. Dan wordt een klacht ingediend. En door wie wordt die klacht ingediend? Door een politieke tegenstander, die had voorbij ziet komen. Die politieke tegenstander denkt, hier kan ik een slaatje uitslaan. Ergens gaandeweg, want ja, die procedures bij de GBA, klacht indienen, ja, je moet al gauw een jaar rekenen voor die behandeld wordt, dat is nu helemaal zo. Gaandeweg zijn er verkiezingen geweest en is die toch zeker, die politieke tegenstander, verkozen als schepen in de gemeenteraad of in het college. Ja, dan is het een beetje pijnlijk als je met jouw burgemeester, waar je mee moet samenwerken, ook een klacht hebt lopen. Dus wat doet hij? Hij trekt die klacht in. Wat zegt de GBA? Ja, dat is leuk, maar dit vinden wij eigenlijk best wel maatschappelijk relevant. Jij mag die intrekken, maar wij gaan gewoon lekker doorzetten.
Oh, wauw.
Dus dat wordt
behandeld. Way to go, GBA. Gewoon nog even wat benzine op het vuur gooien.
Ja. En dan komt dus, ja, dan komt dat voorbij dat hij die gegevens heeft gebruikt, die burgemeester. En dan moet hij gaan beargumenteren waarom dat is. Eerst probeert hij van, ja, maar weet je wat? Ik beroep mij op de rechtsgrond algemeen belang. Ja, dit is in het kader van mijn functie als burgemeester. Ik heb ook interne medewerkers namelijk uitgenodigd. En ja, ik vond het heel belangrijk om met hen de boodschap te delen over mijn leidensweg na de burn-out. Eigenlijk, beste GBA, is het een vorm van inclusief leiderschap. Dat staat echt in die beslissing. Quote uit zijn verdediging. Is een manier om ook de burgers die ik daarmee beschreef, om die te informeren over wat er gebeurt in hun gemeente. Dus ja, weet je, eigenlijk past dit gewoon in mijn taak van algemeen belang. Ja, maakt de GBA uiteraard snel korte metten mee. Die zegt, dit deed jij niet als burgemeester. Dit deed jij als iemand die gewoon zelf zijn business wilt promoten. Je hebt notabene de mail ondertekend, niet alleen door jouzelf, maar ook door je coach, die ook bij de boekvoorstelling is. Om het helemaal af te maken, die boekvoorstelling, die uitnodiging, als dat nu iets was waar men dan ook die medewerkers een drankje kregen, een aperitiefje, leuk samen praten, misschien nog eens toch een personeelsuitje, maar nee Tim, je moest ook nog eens 10 euro betalen om daarbij aanwezig te mogen zijn.
Schaamteloos.
Ja, schaamteloos mogen we inderdaad wel zeggen. GBA moest er dus uiteindelijk helemaal niks van hebben. Het enige wat ik gewoon zo jammer vind als je heel die saga zo hoort, is dat die eraf komt zonder iets van een boete. En dat vind ik, dat vind ik jammer. En helemaal jammer als je even in gedachten houdt. De eerste boetes die in 2019 werden opgelegd, die waren voor een burgemeester, een politicus, die misbruik had gemaakt van gegevens. En die kreeg een boete van 1000 euro. En nu zijn we 7 jaar later. Doet iemand op de manier die ik net beschrijf hetzelfde. En dan krijgt hij geen boete. Kijk, laat ik het anders zeggen, als er iemand is die bereid is, mag ook anoniem, om mij uit te leggen hoe je ertoe komt om in dit geval dan geen boete op te leggen. Ik hoor het graag, ik wil ook graag weten waarom ik dat verkeerd inzie en waarom er hier een goede reden is om het niet te doen. Er moet echt niet altijd een boete opgelegd worden, maar voor de duidelijkheid, dit was dus iets wat niet gebeurde in functie van de gemeente, dus die uitzondering van we mogen geen boetes aan de overheid opleggen, dat geldt niet. Ik vind echt dat dit iets is waar je toch een bepaald signaal moet geven. Maar goed, te bekijken of we dat ooit eens kunnen bevragen bij iemand bij de GBA. Want ja, ik ben gewoon best benieuwd. En niet om kritiek te uiten, maar gewoon oprecht. Hier zitten bepaalde afwegingen achter. Men doet dat niet zomaar. En ik wil gewoon begrijpen welke.
Ja, ja, precies. Dat is het. Hè. Want als je de GBA heeft zeker de capaciteit om boetes te geven. We hebben het recent nog gezien met databrokers. Misschien dat men hier, ja, ik ga zelfs niet proberen om er een redenering aan te koppelen, want ik zou dan in naam van de GBA gaan spreken. Dat is ook out of place. Maar ik vraag inderdaad, zeker ook met de nieuwe regels die nu al even gelden rond het uitvaardigen van boetes en de hoogtes en dergelijke. Ik ben heel benieuwd naar de rationale achter die beslissing. Want ik was die reflex eerst aan het maken, hè Bart, en het is goed dat je dat al zegt, van ja, zou dan een deel van de beslissing zijn geweest dat het hier ging over het feit dat een overheidsentiteit of een publieke entiteit geen boete kan krijgen, maar nee, die persoon, zoals de GBA dan ook duidelijk heeft gezegd, heeft dat eigenlijk uitgevoerd in zijn hoedanigheid als aparte verwijkingsverantwoordelijke. En dat is denk ik voor luisteraars ook wel interessant, hè, dus dat is ook al een aantal keer de revue gepasseerd, niet alleen in België, maar ook in andere lidstaten. In dat soort rechtszaken.
Als je als medewerker bijvoorbeeld, of als leider van een bedrijf, bepaalde handelingen doet die je eigenlijk puur vanuit eigen naam doet, als natuurlijk persoon en niet als organisatie, dan kan het zijn dat je aangemerkt wordt als aparte verwerkingsverantwoordelijke en dat je op die manier verantwoordelijk wordt geacht voor die verwerking van persoonsgegevens. In dit geval dan het verspreiden van, het gebruiken van een hele set mails om een mailing uit te sturen voor een commercieel evenement. Dus dat is, ja, daar zou ik dan inderdaad ook wel liever een signaal hebben gezien dat dit niet de bedoeling is, dat sterker is dan dit. Zeker omdat het hier ook over een geanonimiseerd besluit gaat.
Ja, ja, dus ja, ja, ja.
Over reputatieschade, nu dankzij jouw Sherlock Holmes-werk, Bart, hebben we daar dan misschien toch een steentje aan bijgedragen, maar in de basis, als je gaat kijken naar de GBA, kan dat geen argument zijn voor u?
Nee. Nee, goed. Het enige wat ik me kan bedenken, om het laatste erover te zeggen, je ziet dat iedere keer als ze met een boete komen, dat ze tot in een treuren in beroep wordt gegaan. Nu weer bij het Markthof, dat ziekenhuis, wat 200.000 euro boete had gekregen, heeft het Markthof, ja, vind ik trouwens, er een paar idiote dingen bijgehaald. Laten we het simpel houden. Er zijn in de ziekenhuiscontext bepaalde veiligheidsvoorschriften die gelden. Die moet je toepassen. Dat is niet een advies, dat is, je moet dat doen. Dat heet de minimale normen. En die heeft de GBA gebruikt om te zeggen, ja, jullie hadden die beveiliging niet op orde. En die zegt Markthof, ja, die minimale normen, dat zijn maar richtlijnen. En dus jullie zijn veel te streng geweest. Het feit dat ze bijna niks aan beveiliging hadden, ja, daar moet je niet zo streng voor zijn, GBA. Het enige wat ik als kanttekening wil maken, ik snap helemaal dat men met de GBA niet blij is dat Markthof hun boetes bijstelt. Dit was een ziekenhuis. Ziekenhuizen zitten al krap bij kas. Het signaal van de boete vind ik heel goed. Misschien is dit nou net de enige waar ik van zeg, dat is een doelgroep die je misschien niet verder moet uitkleden. Maar goed, dat gezegd zijnde, wij gaan gewoon eventjes door met nog twee boetes die we wellicht gewoon even kort kunnen bespreken, Tim. Maar eentje, gezichtsherkenning weten we, is overal. De AIPD weet dat ook, heeft daar eens goed naar gekeken en heeft aan een Spaanse luchthavenbeheerder eventjes een fijne 10 miljoen opgelegd.
Ja, ja, en dat, om dat heel even kort gewoon diagonaal mee te nemen, 10 miljoen euro, redelijk voor de hand liggend, omdat die Spaanse luchthavenbeheerder eigenlijk alles heeft gedaan wat je niet moet doen als je met biometrische gegevens omgaat. Geen DPI uitgevoerd, centraal biometrische templates gaan opslagen over verschillende luchthavens in, ook alles veel te lang bijhouden, de ongeautoriseerde toegangen voorzien. In een notendop, je kan facial recognition gaan inzetten als luchthaven. Ik heb ook rondgelopen op een luchthaven en toen waren wij daar ook mee aan het spelen met dat idee. En dat kan. Vanuit een wettelijk perspectief zijn er mogelijkheden om dat te gaan toepassen. Daar geloof ik oprecht in. Maar ga dan wel netjes in de PIA doen en ga dan wel netjes zorgen dat je biometrische templates niet op zo'n centrale manier worden opgeslagen. Idealiter worden die helemaal niet op zo'n gecentraliseerde dataset gezet. Er zijn manieren om dat te doen. Er zijn ook manieren om ervoor te zorgen dat je 10 miljoen euro boete moet betalen.
Ja, ja, en niet in het minst, omdat ik herinner me nog die zaak van de Mercadona, een bekende supermarktketen in Spanje, die jaren geleden ook al een boete heeft gekregen voor het gebruik van gezichtsherkenning. En dat had ook in DPI uitgevoerd. Dus het is ook niet alsof dit soort dingen nieuw zijn. Dan het hoogtepunt voor deze week, wat betreft de hoogte van de boetes. De knil pakt nog eens uit. Een 15 miljoen euro boete. Bijna te leem voor woorden, want waar gaat het over? Het is American Express, hè, de bekende provider van kredietkaarten. Die heeft kennelijk er niet beter op gevonden dan op hun website, waar alle gebruikers ook op kwamen, om cookies te plaatsen zonder toestemming. Op het moment dat men dan op de cookie banner had geklikt, ik wil geen cookies, om dan toch cookies te plaatsen. En dan op het moment dat mensen ooit hadden geaccepteerd en hun toestemming introkken voor die cookies, om dan toch gewoon cookies te blijven plaatsen. Niet meer dan dat. Dus geen super complexe, diepe juridische argumenten die we hier kunnen gaan beoordelen. Dit is gewoon een keiharde schending van de Franse vertaling van de privacywetgeving rond cookies. En ja, dat levert je dan 15 miljoen boete op.
Ik moet misschien heel even niet bijstellen, Bart, want het is een boete van 1,5 miljoen. Die 15 miljoen. Dus een puntje in de titel van de... Wat het knilartikel. Ik had het eerst ook niet gezien, ik zie het nu pas. Dus beste luisteraars, het is 1,5 miljoen. Wat nog altijd heel veel is voor gewoon cookies niet op dezelfde manier plaatsen.
Okay.
Ik had even de reflex van 15 miljoen voor dit. Klinkt wel als heel veel geld.
Ja. Ik had hem gelezen, ik had hem daar geplakt en op basis van de titel ging ik verder. Oeps, oké. 10 lager. Nog steeds 1,5 miljoen, leuk bedrag. Ik denk dat je
zeker,
heel veel implementatieprojecten kunt doen voor 1,5 miljoen. Goed, dat gezegd zijnde, Tim, zijn wij toe aan onze privacy pointers. En jij hebt iets muzikaals meegenomen.
Ja, ik heb me even laten gaan. Ik ga niet pretenderen dat ik een of andere muzikaal genie ben. Dat ben ik absoluut niet. Maar in een effort om toch altijd bij te blijven en te spelen met de nieuwste artificial intelligence tools, heb ik mij deze aangezet om een liedje te maken over flitscamera's in België. En dat is nu af. Ik ben daar tevreden mee. Ik heb ook al eens een sample opgestuurd naar Bart en... Ik denk dat we allebei wel van mening zijn dat dat iets is waar de wijde wereld uitgestuurd mag worden. Dus beste luisteraars, ik ga kijken of we het op de een of andere manier op Spotify kunnen zetten. Ik heb geen idee hoe gemakkelijk dat gaat. Of in ieder geval op onze eigen website.
Oh, maar wat ik jou sowieso al beloof, beste luisteraars. Dus als wij direct afsluiten, blijf nog even hangen als je dat leuk vindt. Want we gaan dat liedje in ieder geval gewoon er hier al achter plakken. Dat kun je daar al eventjes horen. Dus dat komt helemaal goed. Mooi AI-generated privacy liedje. AI is een keer nuttig inzetten, zou ik dan zeggen.
Ja.
Wat heb ik meegenomen? En het is een tip. Ik moet toegeven, ik heb hem nog niet helemaal goed uit kunnen zoeken. Maar een luisteraar die wist mij te zeggen, je moet eens kijken naar DataJoy. DataJoy.eu. We zitten met heel veel wetgeving rond het beschikbaar maken van gegevens. De GDPR, maar je hebt ook de Data Act. Je hebt nog allerlei andere wetgeving. En DataJoy is een toeltje die zowel voor individuele personen het mogelijk maakt om data op te vragen. Dus wil je zoveelste, je kunt data op allerlei plekken opvragen. Maar kennelijk is een tool ook bedoeld om die data beschikbaar te maken vanuit een bedrijf zelf voor hun klanten. En je hebt bepaalde verplichtingen. En die tool zou het dan makkelijker moeten maken. Dus DataJoy aan de ene kant werd het dus aan mij gesignaleerd omdat het bij een bedrijf binnenkwam met vragen over burgers die hun data opvragen via die tool. In die zin wat lastig. Maar het zou mogelijk ook een toeltje moeten zijn waarmee je bepaalde wettelijke verplichtingen rond het vrijgeven van data ook makkelijker in kunt vullen. En dan is het interessant. Dus tegelijkertijd een privacy pointer en een waarschuwing mocht je tegen ze aanlopen. DataJoy, ga ze eens bekijken. Dat kan nog wel interessant zijn. Dat gezegd zijnde, Tim, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering. Luisteraars, als je dus wilt, blijf hangen. We plakken onze hit erachteraan. Maar voor de rest, Tim, zou ik zeggen, tot volgende week.
Yes, zoals altijd Bart, met heel veel plezier en beste luisteraars, geniet ervan.
DJ, hit it. I was driving through Brussels on a Tuesday night, saw a flash in the mirror, thought it might be a fire, but no fist, no fury, just a camera's cold eye, catching me speeding under Belgian sky. Gans got him sneaky, lovers got him sly, Liege takes your picture, says goodbye.